Als ik kijk naar mijn tantes, als ik kijk naar mijn mama nu, ondanks de tegenslagen, ondanks de zware struggles, die doen gewoon door, hoort ze niet klagen. En als jij dat dan doet, ik ga niet zeggen dat er daar onbegrip op komt, maar er is gewoon geen ruimte om te lang stil te staan bij hoe dat je voelt of wat dat je voelt. Doe gewoon verder.
Dit is Bandbreedte, een podcast voor personen op het kruispunt van diverse identiteiten die meer willen weten over mentale gezondheid. Ik ben Sarah Marouf van Ella VZ2 en in deze podcastreeks praat ik met ervaringsdeskundigen over hun psychische klachten, maar ook over hoe ze deze aanpakten. Voor meer uitleg ga ik telkens langs bij professionals uit de psychologische hulpverlening. We bestaan allemaal uit verschillende sociale deelidentiteiten. Van gender tot etniciteit tot klasse enzovoort. Niemand kan herleid worden tot één enkele deelidentiteit. We zijn wie we zijn door onze genen en opvoeding, door onze unieke ervaringen en perspectieven, maar ook door de obstakels die op ons pad komen. En last but not least, door de combinaties van maatschappelijke voorrechten en ongelijkheden die we ervaren. Nu we het over ongelijkheden hebben. De gezondheidsongelijkheid nam in België de laatste jaren toe. Dat wil zeggen dat er tussen de sociale groepen in ons land systematische, maar ook vermijdbare verschillen in gezondheidsresultaten zijn. Hoe lager je op de sociale ladder staat, hoe slechter je doet op vlak van gezondheid. De gezondheidsongelijkheid is zelfs nog groter voor mentale gezondheid. Angststoornissen, depressieve stoornissen en zelfmoordgedachten komen vaker voor bij personen die tot de minst geprivilegeerde sociaal-economische groepen horen. Maar wat nu als je op het kruispunt van verschillende maatschappelijk meer of minder gewaardeerde identiteiten bevindt? Wat als je een vrouw van kleur met een ontwikkelingsstoornis bent? Of een door stress uitgeputte, niet begeleide minderjarige? Of hoe beïnvloeden stereotypes over zwarte vrouwen hun persoonlijke gevoelswereld? Welke impact heeft die unieke positie op de manier waarop jij of je omgeving naar psychische klachten kijken? Hoe en bij wie je hulp vindt, hoe er in de hulpverleningen naar jouw issues gekeken wordt en welke hulp je ontvangt.
Dus soms wanneer ik rondom mij zie mensen die altijd bezig zijn, dan denk ik van, is dat wel gezond om de hele tijd zo hamster in haar rat zo de hele tijd bezig te zijn? Volgens mij, vanuit mijn persoonlijke ervaring denk ik dat geen kwaad kan om even op pauze te drukken.
Je hoorde Christelle. Ze is 37 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen. Christelle werd geboren en groeide op in België en heeft Congolese wortels. Ze werkte jarenlang in de socioculturele sector, maar staat nu in het hoger onderwijs. In haar blog Too Black to be True blogt ze over haar ervaringen als zwarte vrouw met een migratieachtergrond, maar ook over haar observaties en gevoelens. Samen met 2 vrouwen van kleur richtte ze het schrijverscollectief Words of Color op. In deze podcast hebben we het over de impact van stereotypes op mentaal welzijn, maar ook over angst.
Ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Hoe zelfstandiger dat je kan zijn, hoe beter. Hulp vragen, je doet het eerst zelf. Dus in zo'n soort overtuigingen, ben ik opgegroeid. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik op latere leeftijd, dat het voor mij zeer moeilijk was om 1, andermans hulp te aanvaarden. 2, om toe te geven dat ik hulp nodig had. En altijd doordoen. En dat is eigenlijk wat we tijdens een van de sessies hebben vastgesteld, is van probleem oplossen, fixen, geen probleem, stressbestendig, geen probleem. Maar wanneer dat het erop aankomt, op mijn eigen, van hoe voel ik mij en ik voel mij slecht, dat weet ik niet, dat heb ik niet aangeleerd.
Dat altijd maar doordoen, niet opgeven, stressbestendig zijn, wijdt Christelle aan het constant in overlevingsmodus staan. Overlevingsmodus is een woord dat je wel vaker hoort. Maar waarnaar verwijst het precies? Ik vraag het aan Dominique Mertes. Zij is klinisch psycholoog en experientieel therapeut. Dominique heeft een eigen praktijk en doseert ook in de opleiding maatschappelijk werk aan een hogeschool.
Survival mode gaat eigenlijk over een modus waarin ons systeem schiet als reactie op stress of op waargenomen gevaar. Het gaat echt om een hormonale verandering ook die ons mentaal en lichamelijk in staat stelt om te reageren. Dus eigenlijk is dat wel een superhandig overlevingsmechanisme op momenten dat het nodig is. Want alle niet-essentiële functies worden dan uitgeschakeld in het voordeel van uw overleving. Dus het kan u schijnbaar bovennatuurlijke krachten geven, blokkeert ook het talengebied van uw brein. En we schakelen dan over op meer primitieve manieren van overleven. Zo het typische vechten, vluchten of bevriezen. Wat wel handig is als je het nodig hebt. Bijvoorbeeld wanneer je kind met zijn voet onder een kast terechtkomt. Dan schiet je in survival mode en dan ben je hyperalert en kan je snel reageren. Ik kan u voorstellen dat het niet de bedoeling is dat je systeem zich heel lang in die modus bevindt. Wanneer dat een gepaste survival reactie een langdurige survival modus wordt, schakelt je systeem dus eigenlijk niet meer uit. Je blijft vastzitten op altijd aan, krijgt niet de kans om te herstellen, waardoor er ook wel uitputting optreedt.
Zo'n 8 jaar geleden overleed Christels vader onverwacht. In die periode woonden ze de praatgroepen van Missing You VZW bij. Mensen die een dierbare verloren hebben, vinden in deze praatgroepen steun bij elkaar. Maar 2,5 jaar geleden zat Christel slecht in haar vel en ze voelde de nood aan 1-op-1 begeleiding. Ze was pas bevallen van haar tweede kind en ze was moe door de gebroken nachten. Ze voelde zich futloos en was prikkelbaar. Elke commentaar, elk puntje van kritiek, goed bedoeld of niet, kwam hard binnen. Ook de verminderde connectie met haar partner en vrienden baarde haar zorgen.
Ik merkte gewoon van, misschien is het interessant om met iemand te gaan praten over ja, wat ervoor zorgt dat ik zo overreageer. Alleen dat ik een aantal zaken zeer persoonlijk neem. Als ik nu kijk naar de psycholoog naar wie ik naartoe ga, waarom dat zo klikt, is omdat zij benoemt de zaken die ze merkt zonder oordeel. Dat heeft zij ook zelf ook aangegeven dat dat haar manier van opereren is. Bij een van onze sessies had ik haar de vraag gesteld van ja, heb ik dat? Zij zelf zei van ja, ik wil daar een beetje voorzichtig mee zijn, want anders, ja, voor sommige mensen kan dat wel goed zijn, andere mensen gaan zich daarop beginnen focussen en dat kan beklemmend zijn.
Als je lichamelijke klachten hebt, ga je naar een arts en hoop je dat deze jou kan vertellen wat er scheelt. Je krijgt een diagnose en op basis daarvan wordt een behandeling voorgeschreven. Maar hoe zit dat bij psychische klachten? Men gaat ervan uit dat psychische problemen ontstaan door een combinatie van biologische, psychische en sociale factoren. De meeste psychologische hulpverleners zijn voorzichtig wanneer het op diagnoses aankomt. Maar wat is het nut dan van een diagnose? Bestaat de kans niet dat je al snel in een bepaald hokje geduwd wordt? Is een diagnose helpend?
Uitgaande van het gegeven dat mensen zelf weten wat goed voor hen is, denk ik dat het van belang is om geen algemene uitspraken te doen pro, contra, dan wel met een gezonde nieuwsgierigheid samen met de persoon op zoek te gaan naar wat kan dat betekenen voor u. Sommigen zeggen inderdaad, ik wil geen label. En dan vraag ik, hoezo? Wat verwacht je dan dat er zal gebeuren als je dat label toch zou krijgen? En anderen lijken zichzelf dan weer enkel serieus te kunnen nemen in hun klacht wanneer ze dat label wel hebben. En ook dat is prima. Hè? Dan zal dat het gespreksonderwerp worden van wat maakt dat je dat zwart op wit moet hebben voordat je jezelf serieus kan nemen. Ja, ik denk dat het als therapeut niet helemaal onze plaats is om het nut van een diagnose voor een persoon ja, in te vullen of te bepalen. Dan wel samen met de persoon op zoek te gaan hè, naar wat de betekenis van die diagnose in dat leven kan zijn.
De boodschappen die je van je ouders, maar ook ruimer van de samenleving meekrijgt, vormen je denken over de wereld, maar ook over jezelf.
Ik zat mijzelf eigenlijk samengevat in een schema. Dus mijn kwaliteiten, zogezegd, ik was iemand creatief, zorgzaam enzovoort. Dan mijn thuissituatie, dan ja, mijn relatie met elk familielid. En dan had ze ook een aantal denkpatronen ook genoteerd. Overtuigingen die ik voor mezelf tijdens mijn opgroeien zei van ik sta daar alleen voor, ik kan enkel op jezelf rekenen enzovoort enzovoort. En dat had ze allemaal op een schema gezet. En dat vond ik zo helder. Het was echt zo'n soort eureka-moment. Zo, voilà, hè. Dit ben ik. Maar dat ze ook specifieerde van dat dat veranderlijk is. Die denkpatronen, dat ik dat kan ombuigen.
Tijdens de therapeutische sessies stond Christel stil bij het gezin en de context waarin ze opgroeide. Christel en haar zussen werden door hun alleenstaande vader opgevoed. Ze besefte dat de boodschappen die ze meekreeg een effect hadden op de manier waarop ze in het leven staat.
Denkpatronen verwijzen eigenlijk naar overtuigingen die bepalend zijn voor ons doen en laten in het hier en nu. Het zijn eigenlijk manieren waarop dat we naar onszelf, anderen en de wereld kijken die het gevolg zijn van eerdere ervaringen. Of eigenlijk, beter gezegd, de conclusie die we uit die ervaringen hebben getrokken. In therapie proberen we die overtuigingen helder te krijgen en er woorden aan te geven, omdat er dan ook een verschuiving kan plaatsvinden. Van, wat zet me vast, wat vaak externe factoren zijn, naar hoe zet ik mezelf vast, welke overtuigingen blokkeren mij van binnenuit. En de bedoeling is niet om personen daarmee de schuld te geven van hun eigen lijden, maar wel om een opening te creëren om te onderzoeken welke stemmen, want zo noemen we die dan, verantwoordelijk zijn voor het gevoel en ook te kunnen bekijken hoe dat we met die stemmen in dialoog kunnen gaan. Het verhaal van Christel vertelt ook over boodschappen die ze via haar vader als leefregels is gaan nemen. Je kan niemand vertrouwen, je kan enkel op jezelf rekenen. Leefregels die ook gebaseerd zijn op de levenservaringen van haar vader. En op die manier overgedragen zijn. En hoewel dat we uiteraard geen uitspraken kunnen doen over welke levenservaringen dat zijn en de manier waarop dat de bredere maatschappelijke context hiermee interfereert, is daar wel pijn in voelbaar.
Het in kaart brengen van die denkpatronen waren een eye-opener voor Christel. Ze spitten dit verder uit en stoten op het Strong Black Woman Syndrome. Professor Cheryl Giscombe onderzocht de verschillen in hoe vrouwen stress ervaren, meer specifiek bij Afro-Amerikaanse vrouwen. Ze focuste zich vooral op de chronische stresservaringen op het kruispunt van zogezegd ras en gender.
Strong Black Woman Syndrome is de beeldvorming van de zwarte vrouw die altijd sterk is. Dat zorgt ervoor dat men verwacht dat die persoon altijd sterk is. Dat men denkt dat ze onverwoestbaar is, dat ze geen gevoelens, geen emoties heeft, dat altijd doorgaan is, dat altijd vallen en weer opstaan en gewoon doorgaan. Niet te veel stilstaan bij wat dat je voelt, hoe dat je voelt, hoe anderen zich voelen. Toen dat ik dat las, herken ik mezelf daarin. In dat schema ben ik echt wel opgeruid. Je kwetsbaar opstellen is eigenlijk niet goed, want je kwetsbaar opstellen wil zeggen dat je zwak bent, dat wil zeggen dat je het opgeeft, dat je het niet aan kan. Maar er zijn zoveel erger dingen, dus je kunt de twee polkjes kussen, dus sta op en doe gewoon verder.
Zwarte vrouwen zijn sterk. Ze geven niet op bij tegenslag. Ze staan niet stil bij hun eigen kwetsbaarheid. Dit stereotype gaat terug op het beeld van zwarte tot slaafgemaakte vrouwen in de Verenigde Staten. Ze zijn even sterk als zwarte tot slaafgemaakte mannen, en sterker dan de witte vrouw. Gezien de geschiedenis van de slavernij is dit in een Amerikaanse context begrijpbaar. Is het Strong Black Woman Syndrome ook aanwezig in onze maatschappij?
We merken dat het ook in Europa dat schema actief en levend gehouden wordt, onder andere via de media, maar ook via overdracht tussen de verschillende generaties. En dat is iets wat ik zeker in de praktijk ook herken. Eigenlijk bezit dat schema in de kern twee pijlers. Enerzijds de verwachting om als zwarte vrouw altijd sterk te zijn, waardoor dat je niet toegelaten wordt om enige vorm, of jezelf niet toelaat, om enige vorm van wat dan als zwakte voelt naar buiten te brengen. Sterk zijn gaat dan over vastberadenheid om te slagen, zelfcontrole, een soort doordoenmentaliteit en een stevige onafhankelijkheid. En de tweede pijler binnen dat schema gaat over de verwachting om zorg te dragen door jezelf vooral weg te cijferen. De noden van anderen voor je eigen noden te plaatsen en je zorgen te maken over de zorgen van anderen alsof dat die van jezelf zijn. Hoewel dat sommige van die kwaliteiten dus best begeerlijk lijken, wordt er zelden stilgestaan bij de prijs die daarvoor betaald wordt. Op vlak van zowel fysiek als emotioneel. Vaak ziet de persoon dit schema als dit is wie ik ben. Als een onveranderlijke manier, de enige manier om in dit leven te staan. Terwijl dat het schema zeker iets is waar je kan uitstappen wanneer dat je begrijpt dat het niet gaat om je kracht verliezen. Hè. Maar op een bepaalde manier maakt dat schema je ook heel onvrij. Ik denk dat veel van de personen die functioneren binnen dit schema, personen van kleur dan specifiek, binnen de klassieke hulpverlening worden gezien als perfectionisten, terwijl het daar uiteraard een breder maatschappelijke bodem voor is.
Dus boodschappen die van generatie op generatie worden doorgegeven om te overleven, worden gevoed door een maatschappelijke realiteit. Maar welke impact heeft het Strong Black Woman-syndroom? Want hoe lang kun je sterk en onverstoorbaar blijven? Dat moet je toch op een gegeven moment zuur opbreken.
Het is wel gedocumenteerd dat er binnen de populatie wel sprake is van hogere stressniveaus. Angst en depressie, die verhoogde stressniveaus leiden ook tot allerlei lichamelijke klachten, zoals een hoger cardiovasculair risico. En ja, dat is denk ik ook een voorbeeld van hoe dat verschillen in het voorkomen van bepaalde stoornissen soms foutief worden toegeschreven aan ras of etniciteit of cultuur, terwijl dat er eigenlijk een bredere maatschappelijke bron aan ten grondslag ligt. Hè. Als je emoties binnen dat schema dan ook nog gaat zien als iets dat zwak is, kun je je ook wel voorstellen dat die populatie minder snel hulp gaat zoeken. Dus als we vanuit dit kader kijken, is de redenering dat zwarte vrouwen de neiging hebben om hun gevoelens te onderdrukken, omdat dat voelt als zwakte en van daaruit de voeling volledig kwijtgeraken met wat ze eigenlijk nodig hebben. En wanneer ze dan toch gaan communiceren wat ze nodig hebben, is de omgeving dat enerzijds niet gewoon en worden ze dus vaak ook niet serieus genomen, wat dan weer leidt tot een soort self-fulfilling prophecy van zie je wel, ik kan beter alleen regelen, want ik kan alleen op mezelf terugvallen. Hoewel dat schema dus de illusie van controle kan geven, weerhoudt dat zwarte vrouwen die in dat schema functioneren er ook wel van om te kunnen onderzoeken wat ze nodig hebben en hulp te kunnen vragen wanneer het dan nodig is.
Tijdens de therapie kwamen meer zaken naar boven. Zaken die ze aarzelend met de psychologen deelde. Christel worstelt namelijk met angstgedachten. Angstgedachten die niet te rationaliseren zijn en met een behoorlijke impact op haar dagelijkse leven.
Dingen die buiten mijn controle zijn, dat ik daar stress van krijg. Niet zelfs niet stress, maar echt angst. Misschien een stom voorbeeld. Het eerste jaar dat mijn zoontje naar de crash ging, hebben we een damesfiets voor mij gekocht, samen met een kinderzitje. En op zich is dat totaal niet ver om naar daar te gaan. En op een of andere manier sloeg de angst om mij, om zo van, oh nee, van thuis naar de crash, die gaat vallen. Dus dat was, voor mij was dat in der tijd echt een drempel om dat uit te voeren. Terwijl op zich is dat echt een vanzelfsprekende handeling om je kind in een kinderzitje te zetten. Ik wil daarvan af, ik wil dat niet meer hebben. Ik wil gewoon een keer op mijn gemak zijn. Niet denken, niet altijd zo in de waakmodus zitten van er gaat iets ergs gebeuren. Met mijzelf, met mijn kinderen, met mijn man. Met de hele tijd in die waakmodus van. Dat is extreem vermoeiend. Wat ik ook geleerd heb, is om zowel de goede als die donkere kanten van mij eigenlijk een beetje te aanvaarden en te omarmen.
Angst is een normale reactie op een dreiging. Je lichaam maakt zich klaar om te vechten, te vluchten of te verstijven. Maar wanneer worden angstklachten problematisch? Wanneer ga je hulp zoeken?
De angst is een belangrijke uiting van stress in de hersenen. Dezelfde hersencircuits zijn ook betrokken. Hè. Dus wanneer er sprake is van chronische stress, waardoor je dus voortdurend angstig bent en voortdurend in survival mode. Interessant hierbij is dat mensen dikwijls heel lang in survival mode kunnen blijven functioneren, omdat dit is wat ze gewoon zijn. En als je dan terugkijkt, zijn er dikwijls al wel heel lang signalen, zowel lichamelijk als emotioneel, maar worden die niet zozeer opgemerkt door de persoon of niet echt gezien als een probleem, omdat dat nu eenmaal is hoe het is. Bijvoorbeeld meerdere keren per week maag- of hoofdpijn hebben, ja, kan daar wel naar verwijzen. En angst heeft inderdaad ook wel een survival waarde. Wanneer dat de angst een gepaste reactie is op het gevaar, dan heeft dat ook best wel waarde. Maar het wordt een probleem wanneer de angst niet meer in verhouding is tot de dreiging of wanneer dat de angst voortdurend is. En op dat moment lijkt het mij belangrijk om hulp te zoeken.
Christelle realiseerde dat ze moest vertragen, dat ze meer in het hier en nu moet staan en mag genieten.
Dat was eigenlijk een van de objectieven tijdens de sessies, en nu nog altijd, is dat ik leer om, wanneer dat ik in ontspanningsmodus ben, 100% in die ontspanningsmodus. Allee, om die momenten al te hebben. Ik doe bijvoorbeeld yoga, dus dat helpt. Maar ook al was ik in ontspanningsmodus, dan nog altijd in mijn achterhoofd van, het gaat zo voorbij zijn, er gaat iets ergs gebeuren. Je zit constant op je hoede. Je zit constant in waakmodus. Dat is een eeuwige oefening. Loslaten en aanvaarden van dat ik dingen niet onder controle heb. Dat klinkt zeer cliché, maar tijd voor mijzelf, om het zo te zeggen. Waarbij dat er echt niks moet. In de zin van, ik moet niet bezig zijn met dit en dit te regelen of wat dan ook, maar gewoon niks doen. En mij daar niet schuldig over vullen, omdat ik niks doe.
Geen drukke werkplanning, geen overvloed aan sociale engagementen, geen scherm in de buurt, vertragen en volledig tot rust komen. Me-time, self-care, het zijn woorden die je overal hoort. Hoe kun je momenten van rust of vertraging een plaats geven in je dagelijkse routine?
Ik denk inderdaad dat misschien onze maatschappij ook wel een stuk in een soort voortdurende survival mode functioneert op dit moment. Het zorgt ook wel voor een soort automatische piloot, hè, waarin dat veel mensen zich bevinden. Mensen beschrijven wel eens, ik ben daar zelf ook wel schuldig aan, hè, hoe ze ineens tijdens vakanties of in het weekend pas voelen hoe moe dat ze zijn, of dikwijls pas dan merken dat ze erover zitten omdat ze ziek worden bijvoorbeeld. Dus ik denk, qua praktische tips, dat we er vooral goed aan zouden doen om de connectie met ons lichaam, hè, dat eigenlijk aangeeft wanneer dat er grenzen overschreden worden, terug wat te herstellen. En met cliënten oefen ik vaak ook op inchecken bij jezelf. Niet voortdurend multitasken, hè, maar je taken afbakenen, zodat je tussendoor kan checken van hoe gaat het eigenlijk met mij? Wat vertelt mijn lijf mij? Omdat ons lichaam ook vaak vroeger dan dat we het bewust doorhebben, ons vertelt waar onze grenzen liggen. En ik vind dat zelf ook wel een mooie practice om jezelf de vraag te leren stellen. Wat heb ik nu eigenlijk nodig? Hè? En wat ik zelf ook doe in een poging om doorheen de drukte van het leven af en toe te checken hoe het met mij gaat, is heel bewust blokken inplannen in mijn agenda, waarop er niks anders kan of mag tussenkomen.
Journaling, hè. Dat helpt mij enorm. Dat helpt mij enorm. En ik merkte door dingen gewoon neer te schrijven, elke dag of zelfs meerdere keren per dag, dat dat echt wel helpt. Om gewoon al te weten van, oké, hoe voel ik mij? Waarom was ik zo aangedaan bij manier van spreken, bij een futiele opmerking van mijn partner? In maart dit jaar ben ik begonnen met schrijftafels, die ik omgedoopt heb tot no-to-self-sessies, omdat ik echt iets wilde doen met mentaal welzijn, bespreekbaar te maken bij vrouwen van kleur. Net om die stereotype beeldvorming van altijd sterk zijn, we get our shit together, we zijn onverwoestbaar. Tijdens zo'n schrijftafel breng ik vrouwen van kleur samen, en geef ik een aantal schrijfoefeningen. De gesprekken daarna of de dingen die je hoort tijdens zo'n schrijftafels bevestigt echt wel van, 1, er is nood aan, en 2, ik ben echt niet de enige die zo opgevoed is geweest van sterk zijn en doordoen.
Bij therapie of psychologische begeleiding denk ik altijd aan praten. Christelle heeft het ook over de helende en therapeutische kracht van het schrijven. Ik vraag me af hoe creatieve technieken een therapeutisch effect kunnen hebben en wanneer ze kunnen worden ingezet.
Er zijn heel wat creatieve technieken in de therapiewereld, waar ik zelf uiteraard niet allemaal expert in ben. Maar binnen mijn eigen theoretisch kader, een onderdeel van de persoonsgerichte therapie is de emotion-focused therapy. waarin dat er gewerkt wordt met technieken uit de dramatherapie. Aan de hand van rollenspel, met behulp van verschillende stoelen die we dan positioneerden in de ruimte. Vaak zijn er verschillende stemmen die tegelijkertijd aan het woord zijn, die ervoor zorgen dat we vastgeraken. En op die manier valt de persoon niet meer samen met die kritische stem, die aan de binnenkant aan het werk is, maar wordt er wat helderheid gebracht over dat innerlijke conflict. En dat is zo'n voorbeeld van een creatieve werkvorm die eigenlijk uit dramatherapie in de klassieke gesprekstherapie is verwerkt. Dus therapie hoeft zeker niet alleen praten te zijn.
Welk advies zou Christel geven aan mensen die psychologische hulp overwegen?
Ik denk dat tegenwoordig dat er voldoende formats zijn in de zin van groepen. Is dat nu rond schrijven, is dat nu rond ademen, is dat nu rond yoga, is dat nu rond painting of wat dan ook. Dat er andere vormen zijn van hulpverlening, vooraleer dat je echt wel beroep kan doen of gaat doen op een professionele hulpverlener. Dus dat je gerust baby steps kan nemen. Het is een proces en dat je wel gerust het proces kan vertrouwen.
Dank je voor het luisteren naar Bandbreedte. Ella Visit 2 bedankt Christel voor haar openheid en Dominique Mertens voor haar deskundige uitleg. En hoewel we inspirerende en hoopvolle verhalen brengen, is het mogelijk dat je iets triggerend hoorde? Raakte jou iets heel erg? Praat dan met iemand die je vertrouwt. Ook bij Teleonthaal vind je een luisterend oor. Teleonthaal is te bereiken via het nummer 106, maar ook via de chat op de website van Teleonthaal.